Onze tekst van vandaag is uit het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 1. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van allen boom deze hofs? Er zijn 5 grote dodelijke waarheden die in de Heilige Schrift worden gevonden. Dan heb ik het niet over een HSV, een NBV, een Voorhoeven, een NBG of een andere perversie, maar over de Statenbijbel. Die elke bijbelschool, theologische universiteit, wetenschapper, bijbelleraar, professor en opleider kapot maken en ontdekken. Als deze wordt geconfronteerd met deze 5 dodelijke waarheden. En deze waarheden die worden geopenbaard aan ieder die de moeite neemt om in begrijpelijk Nederlands de eerste 4 hoofdstukken van de Statenbijbel te lezen. Dat is ook de reden waarom bijna alle scholen in het Nederlands taalgebied, Vlaanderen, Nederland, Zuid-Afrika, de Antillen, Suriname, Indonesië, waar er ook Nederlands nog gesproken wordt, zijn geïnfecteerd met bibliofobie, angst voor de Bijbel. Veel van deze openbare scholen, maar ook zogenaamde christelijke scholen en universiteiten, zijn vol met mensen die emotioneel in een paniek geraken als de Bijbel als autoriteit wordt onderwezen en dat werd genoemd het grootste gevaar voor de opvoeding of opleiding van de jeugd. Ze hebben geen problemen heden ten dagen om condooms, verkrachtingen, abortussen, seks voor het huwelijk, ongetrouwde moeders, rock'n'roll muziek, drugs, mensen die elkaar overhoop schieten, aanvallen met messen, geslachtsziekten, aids, mannen zich als vrouwen kleden en andersom, te tolereren, inclusief iedere vorm van sociale morale anarchie, maar met de schrift en met die autoriteit om te gaan, dat is het laatste wat ze kunnen doorstaan. Dat is ook de reden waarom deze zogenaamde opleidingsinstituten de eerste 3 hoofdstukken van Genesis afwijzen als letterlijk in tijd en geschiedenis en ruimte gebeurt en het verstellen met het sprookje van evolutie. Ze zeiden, zogenaamde moderne opleiders, verwerpen de bewezen wetten van de wetenschap, de wetten der thermodynamica en biogenesis, in plaats van dat ze deze dodelijke waarheden onder ogen komen uit de Heilige Schrift, die hun hele academische systeem overhoop schieten, waar zij, de mens en zijn verloren, verdorven verstand, uiteindelijk het gezag zijn. De eerste waarheid is in de Schrift dat Satan een echte persoonlijke macht en persoon is met wie we van doen hebben op intellectueel gebied. We waren een tijdje geleden in München en daar heb je in het centrum voor het stadhuis het zogenaamde Marienplatz, het Mariaplein, en daar hadden we een banier opgesteld bij de zogenaamde Oktoberfeesten, waar er lekker gedronken wordt en nou goed, daar is het alcohol en immoraliteit heden ten dagen. We stonden daar met een grote banier met Christus op het kruis. Die stierf voor zonde, zonden en zondaars. En we raakten in het gesprek met een theoloog. En het eerste wat deze theoloog ontkende was het bestaan van een persoonlijke duivel. Hij zei, ja, er is wel misschien een bepaalde macht in het universum die God tegenstaat, maar die verbonden is met een persoon waarin al het kwaad zich verzameld heeft tegen de schepper van het universum. Nee, dat kon hij niet accepteren. Nou, zei ik, dat is heel eenvoudig, want dat is het eerste wat hij zal proberen te doen om zijn doel te bereiken, namelijk het vervloeken en het verloren laten gaan van uw ziel. Maar toen werd die man boos. En wie kwam daar aan zijn zijde? Dat is een protestante theoloog. Een katholieke priester. En daarbij nog een persoon die het boeddhisme aanhing. Die hebben van nature nog niet bepaald een klik met elkaar. Maar alle drie hadden ze dezelfde overtuiging als het ging om het niet bestaan van een echte persoon, een vijand van God. Nu, de Bijbel zegt betreffende dit wezen in Ezechiël hoofdstuk 28, en daarin wordt hij beschreven als voor zijn vallen, Genesis hoofdstuk 1, vers 2. Ezechiël hoofdstuk 28, vers 3, om mee te beginnen. Zijt gij wijzer dan Daniël, zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen. Door uw wijsheid en door uw verstand hebt gij vermogen voor u verkregen. Dus dit wezen is wijzer dan Daniël. Hij is vol wijsheid en verstand. We lezen in vers 12, de Heer zegt over dit wezen, gij verzegelaar der som vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Waar was hij? Gij waart in Eden Gods hof. En we zien het einde van vers 13, het werk uw trommels en uw pijpen was bij u, ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Het was geen engel, maar hij was een, vers 14, een gezalfde overdekkende cherub. Een cherub is hij. Hij was de vijfde cherub. En hij was op Gods heilige berg. Hij was volkomen in uw wegen van de dag af, vers 15, dat gij geschapen zijt, totdat de ongerechtigheid in u gevonden is. Hij was volkomen, hij was een cherub, hij was een dier, eigenlijk een os. Nou, hij zegt in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 10, dat kunt u zelf eens nalezen. Een cherub ziet eruit als een os. En hij wilde als zonde, wat er opkwam in uw hart als Gods hart zijn, zijnde als God. Einde van vers 2 van Ezechiël 28. De duivel is slimmer dan de slimste mens die u kent. En hij was ook in staat om de wijste mens die ooit geleefd had, Salomo, naar beneden te brengen. En als u met deze persoon van doen heeft, moet u met hem van doen hebben in het intellectuele gebied. Waarom is dat precies? Nu, de schrift zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 21. Want nadermaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de wijsheid, dwaasheid der prediking, zalig te maken die geloven. Dat betekent dat de wereld heeft God niet gekend door de wijsheid. En we lezen in Romeinen hoofdstuk 1, vers 22, zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Vandaar dat de Heer Jezus ook dankbaar is tot de Vader en zegt in Lucas hoofdstuk 10 vers 21, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen door de wijzen en de verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde der kinderkunst geopenbaard, ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Het bevalt de Heer om bepaalde dingen voor de wijze en verstandige in deze wereld te verbergen. De Heer zegt, gaat nog verder en zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 18. Niemand bedriege zichzelf, zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld. Die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. En waarom is dat? 1 Korinthe 1 vers 25 zegt, het dwaze gods is wijzer dan de mensen en het zwakke gods is sterker dan de mensen. Als het gaat om de wijsheid van deze wereld, komt deze wijsheid direct van de duivel. Sophia, de wijsheid personificeert in een godin. En de wijsheid die van deze wereld komt, die is aards, die komt van beneden, die is duivels. De wijsheid van boven heeft een heel ander karakter. Die is verbonden met de Gods heilige geest die in alle waarheid leidt. We lezen in Jacobus hoofdstuk 3 vers 15. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk en duivels. Aardsnatuurlijke mens is duivels van natuur, is een kind des duivels en heeft een haat, natuurlijk haat, tegen alles wat met de heilige schrift verbonden is. Vandaar dat hij zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 19, ik zal de wijzen der wijsheid doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. In het geestelijk intellectuele gebied komt in het gebied van de duivel. Een tijdje geleden was er een goed opgeleide man die zei, ik geloof werkelijk in de waarheid van het creationisme, maar het is niet rationeel. Nou, dat is een of andere professor die indruk probeert te maken op zijn gehoor. En hij houdt het nog altijd vast wat hij niet wil geloven als alternatief. Creationisme, dat is rationeel. Rationeel betekent dat het in lijn is met zijn eigen manier van verstand en logica. En het kan hem niet schelen of deze zaak wel of niet waar is, zolang hij dit met zijn eigen verstand kan beredeneren. De hel zal vol zijn met mensen die afgewezen hebben wat ze weten dat zo eenvoudig is, omdat ze de waarheid niet in hun eigen verstand konden navolgen. God is niet achter zulke waanzin. De duivel staat erachter. Het doel van de duivel in uw leven is om uw verstand over dat wat God in zijn boek heeft gezegd te zetten. Dat is wat de duivel probeert te doen uw leven lang. In uw persoonlijk leven, in uw huwelijk, in de opvoeding van uw kinderen, in uw werk, in je relatie met de levende God, dat is al wat je doet, ja, zal God inderdaad gezegd hebben. De tweede waarheid, die dodelijk is, is dat de wortel van alle twijfel en het vragen over de schrift de duivel is. De eerste keer, als je de schrift oppikt, zien we dat de duivel spreekt. Hij zegt in vers 1 van Genesis 3, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van allen boom deze hofs. En dat is hetzelfde als de duivel verschijnt bij de laatste of de tweede Adam. In Lucas hoofdstuk 4 vers 3, en daar lezen we, de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat gij brood worden, dat hij brood worden. Indien. Ziet u, er is altijd de vraag, ja, is het werkelijk zo? En dat is precies hetzelfde wat de duivel probeert te doen als hij spreekt met de Heer over Job. Job die wordt bekeken door de vijand. En hij wordt heel goed bekeken. En de vijand die kan Job eigenlijk niet controleren. En vandaar dat de duivel tot de Heer zegt in vers 1 van hoofdstuk 1 vers 9 van het boek Job. Is het om niet dat Job God vreest? Met andere woorden, er wordt een twijfel gezaaid over dat wat God zegt, recht in het gezicht van de levende God. Dus als er een professor of een bijbelleraar in uw gemeente is, in uw bijbelschool is, in de theologische faculteit is, en begint met twijfel te zaaien over de Bijbel, gaat u vragen stellen of het inderdaad zo is. Bent u niet geestelijk of intellectueel eerlijk? Heeft hij geen academische vrijheid? En dat is het satanisme in het hart getroffen. Dat geldt voor elke christelijke opleiding in een gemeente, buiten een gemeente, als bijbelschool of theologische faculteit, onder een gemeente of naast een gemeente of boven een gemeente of een seminarie. Als een leraar op een christelijk college zegt, een betere vertaling zou moeten zijn. Ja, de Statenbijbel heeft helaas dit zo en zo vertaald. Het origineel Griekse Hebreeuws zegt: dan is het dat de duivel door deze persoon net zo spreekt als door Simon Petrus, als hij dacht de Heer te moeten vermanen in het Matthäus-evangelie in hoofdstuk 16, vers 22 en vers 23. Dan lezen we dat Petrus hem, dat is Jezus Christus, tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanaas, gij zult mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. En dat is ook de reden waarom in de tijd dat God geopenbaard in het vlees op aarde was, de fariseeën en de schriftgeleerden hem niet konden volgen of begrijpen. We lezen Johannes 8, vers 43. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. En waarom konden ze zijn woord niet horen? Omdat hun vader al hard aan hun harten aan het werken was. Vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Vers 47. Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Het twijfelzaaien en het bevragen van de schrift is satanisch. De derde waarheid is dat alle zonde zijn begin vindt bij toevoegen of afdoen van de woorden van God. In Genesis hoofdstuk 3 begint de zonde niet met Adam en Eva, die van de verboden vrucht eten. Het begint met Eva, die het woord van God verandert in dat wat zij zelf denkt dat er gezegd moet worden. We lezen in Genesis hoofdstuk 3, vers 2. En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar als we dat vergelijken met Genesis 2, vers 16, daar lezen we het oorspronkelijke gebod was: van alle boom deze hofs zult gij vrijelijk eten. Dus het woord vrijelijk wordt weggedaan van het oorspronkelijke bevel van God. En in Genesis hoofdstuk 3 lezen dat ze toevoegt: van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, omdat gij niet sterft. De woorden nog die aanroeren worden helemaal niet gegeven in het oorspronkelijke gebod. Kijk maar naar vers 2 vers 17 van Genesis: van de boom der kennis, des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Het woord nog die aanroep wordt helemaal niet genoemd. En daarna wordt nog veranderd. Het laatste gedeelte van Genesis 2 vers 17. Zult gij de dood sterven met opdat gij niet sterft. Afdoen, toevoegen en veranderen. God voegt toe aan het woord van God om een valse leer in te voeren. De Romeinse kerk heeft 14 boeken aan het Oude Testament toegevoegd. Dat noemen ze apocryfen, dat is een Grieks woord voor verborgen. Zodat ze het vage vuur konden leren, met de wijsheid in 3 vers 30 en 2 Maccabeeën hoofdstuk 12 vers 43 tot en met 45. Dat ze de brieven kunnen invoeren waarmee je dan, de afloopbrieven kan invoeren waarmee je dan minder lang in het vage vuur kan verblijven. Waarmee ze ook de onbevlekte ontvangenis van Maria proberen te verklaren. Uit wijsheid van Salomon, hoofdstuk 8, vers 19 en 20. En ook gebeden voor de doden kunnen rechtvaardigen, naar 2 Maccabeeën, hoofdstuk 12, vers 46. De secten proberen altijd hun eigen boeken in de Bijbel te voegen of naast de Bijbel te leggen om valse leer te leren. De Mormonen voegen toe het boek van Mormon, de parel van grote waarde en de leer en de verbonden. De christelijke wetenschap, Christian Science, voegt Murray Baker Eddy's boek De Sleutel tot de Schrift eraan toe. De Zevendag Adventisten voegen daarin de geschriften van Ellen White toe. De moslims voegen naast de Injil de Koran toe en de Hadith. De duivel zal altijd toevoegen aan dat wat God zegt. Maar het meest gebruikte foefje van de vijand is om af te doen van dat wat God zegt. Als de duivel Jezus Christus verzoekt, dan citeert de Heer de schrift om de verzoeking te ontvlieden. En wat doet de duivel? Die gaat ook schrift citeren. Dat zien we bijvoorbeeld in Lucas 4, vers 10 en vers 11. We zullen dat even nalezen om de juiste woorden te zien die daar gebruikt worden. In Lucas hoofdstuk 10 lezen we in vers 10 en vers 11, er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen en dat zij u op de handen nemen zullen, omdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. Dat is een duivel die de schrift citeert. Maar wat hij doet, hij citeert het niet volledig. Als we kijken waaruit hij citeert, is het uit de psalmen, uit psalm 91, vers 11 en vers 12. Want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. We lezen aan het einde van vers 10, hij zijn engelen van u bevelen zal, dat ze u bewaren zullen. Dat is ongeveer hetzelfde wat we lezen in psalm 91, vers 11, maar wat is daar weggelaten? Dat ze u bewaren in al uw wegen. Dat is wel belangrijk. Waarom is dat zo belangrijk? Die woorden in al uw wegen zijn vier woordjes. Hij probeerde de Jezus Christus zich te laten verzondigen, want de enige manier dat engelen Christus bewaren konden, was in al zijn wegen. Nou, wat waren al zijn wegen bij zijn eerste komst? Dat hij niet zou komen uit de hemel en landen op de tempel, zoals hij zou doen bij de wederkomst van Jezus Christus. En bij de wederkomst, dat is de tweede komst van Jezus Christus, lezen we in Malachi hoofdstuk 3, vers 1, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht een weg bereiden zal, en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere, die Galieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Toen Jezus de eerste keer kwam, was het niet om een prachtige verschijning van zichzelf te maken en zich zo in het volk Israël te tonen. Hij kwam om zichzelf te vernederen en gehoorzaam te worden aan de dood van het kruis, naar Filippenzen hoofdstuk 2 vers 8. Het was nog niet de tijd van God dat Jezus Christus in kracht en macht met zijn heilige engelen naar beneden kwam, zoals beschreven in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 vers 7 en vers 8. De duivel hier in Lucas 4 bij de eerste komst van Jezus Christus probeerde Jezus Christus zich te laten verzondigen om iets goeds op de verkeerde tijd te doen. En hij probeerde het te doen door van de schrift af te doen. Dan weet u wat alle moderne Bijbels gemeen hebben? Ze doen af van wat God zegt. Een NBG of een NBV of een vijfde voorhoeventaal die laat meer dan 60.000 woorden weg. Een HSV laat honderden woorden weg. Weglaten is een kenmerk van een satanische Bijbel. Wat ze doen is driekwart van 1 Johannes hoofdstuk 5 in de moderne Bijbels weglaten. Zoals bij een NBV bijvoorbeeld. We lezen daar in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 7 in de Statenbijbel. Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Deze drie zijn één. Driekwart Dat laatste gedeelte wordt weggelaten in de nieuwe Bijbels. Zoals in Verhoeven, NBG, NBV, groot nieuws. Het woord God wordt weggelaten uit 1 Timotheüs 3, vers 6, het grootste vers over de vleeswording van God. Hele versen worden weggelaten uit Markus 9, vers 46 en 48 over de hel en Matthäus 17, vers 21. De woorden hel, heer en heren worden weggelaten. De helft van Romeinen 8, vers 1 wordt weggelaten. Wat spreekt over dat een christ nog altijd onder een oordeel van God kan komen als hij naar het vlees wandelt. En de verklaring daarvoor wordt gegeven in Romeinen 8, vers 13. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Die laatste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 worden weggelaten in de nieuwe Bijbels. Het gebed des Heren, Matthäus 6, is zo'n 20 woorden korter dan degene beschreven in Lucas hoofdstuk 11. Deze satanische Bijbels, die doen af wat God heeft gezegd. En dat is iets wat alle zogenaamde evangelische, conservatieve, gereformeerden of fundamentalisten, voorgangers, bijbelschoolleraren, weigeren onder ogen te zien. Ten vierde, een vierde dodelijke waarheid, is dat de huidige toestand van de mens beschrevingen worden als gevallen, bedrogen, zichzelf rechtvaardigend en onwetend. En deze mens verstopt zich voor God en gebruikt zijn opvoeding en religie als een excuus, of zijn opleiding, als excuus om God ongehoorzaam te zijn. En dat wat hoe Paulus die Joodse volk beschrijft in zijn dagen, is eigenlijk een heel goede beschrijving van het heel menselijke ras, van het religieuze gedeelte van het menselijke ras. Romeinen hoofdstuk 10, vers 3, daarom wordt de religieuze mens zo beschreven. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En vandaar dat de schrift de beschrijving van de mens zo weergeeft in Romeinen hoofdstuk 3, vers 10 en vers 11. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Niemand. Niemand wordt in deze wereld geboren als een kind van God, met God als een hemelse vader. De Bijbel zegt, hij wordt geboren als een kind der ongehoorzaam, maar een kind des toorns, onder de controle van de wereld, het vlees en de duivel, naar Efeze hoofdstuk 2, vers 1, 2 en 3. Hij is geestelijk dood, onder de vloek van God en de toorn van God, dan Johannes de hoofdstuk 3, vers 18, vers 36. Buiten Jezus Christus kan geen religie of goed werk die toestand veranderen. Geen werk in Efeze 2, vers 8 en 9, Titus 3, vers 5. Onmogelijk. Ten vijfde en ten laatste, als dodelijke waarheid, is het feit wat ieder, zelfs elke ongelovige, kan nagaan, dat alle bedeling, alle tijdsperioden, altijd eindigen in afval, entropie en verval. Of het nu de eeuw des verstands, de verlichting is, de middeleeuwen zijn, de atoomtijd, de ruimtevaarttijd, de eeuw van Aquarius, de New Age en dergelijke, alle eindigen met disintegratie. Evolutionisten zijn ook gedwongen om dit toe te geven, als ze hun tijdtabellen ophangen. En ze moeten alles miljoenen, miljarden of triljarden jaren terug stoppen, want hun tijdlijnen zijn gebaseerd op radioactief verval. Carbon 14, C14, potassium, argon, uranium, dat vervalt. In de schrift eindigt elke tijd of tijdsbedeling in afval. God schept de hemel en de aarde. zalft één cherub en zet hem over de troon van God. Naar Ezechiël hoofdstuk 28 vers 14. En deze lichtdrager, Lucifer, rebelleert en wordt uit de derde hemel gegooid en ruïneert de oorspronkelijke schepping. Zoals beschreven in Genesis hoofdstuk 1 vers 2 en Jesaja hoofdstuk 14 vers 12 tot en met 14. De Heer begint overnieuw, schept de mens, zet hem in een prachtige tuin met een prachtige vrouw en Adam en Eva vallen en worden uit het paradijs gestuurd. De tijd van de onwetendheid eindigt met doornen, zweet, pijn in het dragen van kinderen en het bloedvergieten. Dan stelt de Heer de mens onder het geweten. En de mens wordt zo slecht dat de Heer een vloed moet gebruiken, een zonvloed, om hem weg te vagen. Noach en zijn zonen komen uit de ark en beginnen menselijke overheden. En dat eindigt in Genesis hoofdstuk 11 met verwarring met de toren van Babel. De mens wil zijn als God en God verwart deze mensheid door de taalverwarring. Dan begint daar de aanbidding van de God deze wereld, de vijand. Onder andere de maangod daar. En God roept één man uit Ur der Chaldea, de buurt van Babel. En stelt hem onder een belofte met toegerekende gerechtigheid, door genade, door geloof. En zijn familie eindigt in Egypte als slaven. God roept dan vervolgens zijn volk uit Egypte, geeft hen zijn woord, zijn wet. En wat gebeurt er? Ze vervallen onmiddellijk in afgoderij, keer op keer, totdat God Nebukadnezar stuurt uit hetzelfde Babylonië, waar de afgodendienst begonnen is na de zonvloed, om zijn volk weg te vagen uit het beloofde land en ze 70 jaar lang in gevangenschap te stellen. De 10 stammen zijn binnen 100 jaar daarvoor al naar Assyrië gevoerd en nog altijd niet terug. 70 jaar later wordt het overblijfsel van de 2 geslachten, van het 2 stammenrijk, teruggevoerd uit Babylonië naar het beloofde land. En de tempel wordt wederom gebouwd. Hij beschermt zijn volk door de genocide onder Esther en geeft ze 2 goede leiders, Ezra en Nehemia. En wat doet het volk van God? Ze trouwen met de heidenen en vervolgens zien ze de dienst voor God als een last. Dus God stopt tot hem te spreken 400 jaar lang, van Malachi tot Johannes de Doper. Aan het eind van die tijd stuurt hij een heraut en zijn zoon om hen te verlossen en ze kruisigen de zoon van God. De Heer geeft deze, het overblijfsel van Joden, een tweede kans in het boek Handelingen. En ze verwerpen Christus wederom, totdat het evangelie naar de heidenen gaat. En God met hen als volk stopt te werken in Handelingen hoofdstuk 28. Dat Paulus daar als apostel van de heidenen door de Heilige Geest zo deze dienst beëindigt. In Genesis 28, vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is. Deze zullen horen. Ziet u het patroon? Er is helemaal geen sprake van evolutie, van verbetering. Nee, de Heer zendt het evangelie aan de heidenen. En in de tijd der gemeente eindigt de gemeente als de gemeente van Laodicea in Openbaring hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 21. En daar staat de Heer buiten. Hij klopt aan de deur. De gemeente is een gebouw geworden, geen organisme meer. Jezus Christus staat buiten. Hij klopt. Een enkeling hoort nog zijn woord en laat hem binnen. Maar de gemeente aan zich laat Christus buiten staan. En hij is nu klaar om deze gemeente, de kerk, uit zijn mond te spuwen. Zelfs aan het einde van het duizendjaarrijk zien we dat de wereld in afval eindigt als de duivel na 1000 jaar wordt losgelaten uit de bodemloze put en de volken verleidt die omsingelen Jeruzalem aan het einde van Openbaring hoofdstuk 20 en pogen door de Heer Jezus Christus als koning der koningen van de troon te stoten en God stuurt vuur van de hemel en verbrandt ze alle levend. Alle bedelingen, tijdsperioden eindigen in afval. Dat is niet een religieus idee van mij, dat is een geschiedenisfeit. Het is een dodelijke waarheid die gaat tegen de idee dat dit is de oorlog die alle oorlogen doet eindigen. Dit komt vrede in onze tijd, dit is onze laatste New Deal, Obama's verandering. En dit is onze beste mogelijkheid tot vrede. Nu, deze vijf dodelijke waarheden, die ondergraven elk modern, progressief, onbijbels, bijbelcollege, theologische faculteit, universiteit of gemeente. De waarheid maakt in dit geval de meesten niet vrij, want de waarheid wordt heden ten dagen verworpen. En deze vijf waarheden, die zullen het hele Nederlandse opleidingssysteem ondergraven. Dat alleen maar op positivisme, op vlees, gebouwd is. Ieder die een beetje levenskennis, levenswijsheid heeft, weet dat dit zo is. En kan ze daarop instellen, inclusief als het gaat om de redding van zijn ziel. Wat zal het de mens helpen als hij de gehele wereld won en schade leed aan zijn ziel? Wat zal er met u gebeuren als u hier amen op kan zeggen, maar u heeft niet ervoor gezorgd dat uw ziel gered wordt? Ook uw ziel gaat richting de hel. Uw lichaam vervalt, zal sterven, u zal in een graf komen. Uw ziel leeft verder, of u het gelooft of niet. En de Bijbel zegt, u bent onder Gods toorn, u bent een kind des toorns, u bent geestelijk dood en u moet opnieuw geboren worden. U kunt alleen opnieuw geboren worden als u zich bekeert van uw eigen gerechtigheid en gelooft aan Gods gerechtigheid, zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ieder die in hem gelooft, is rechtvaardig, is geheiligd door het bloed van Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat hindert u? U te bekeren en te komen tot de levende God en hem te vragen uw ziel te redden van de toorn van God en van uw zonde schuld. Heer Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u verkwikken. Kom tot hem, en als u christen bent en u bent in de gemeente waar alleen maar positivisme is, waar u eigenlijk aangelogen wordt om eruit te gaan, zoals de Heer zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 20 tot en met 22, en te gaan buiten de legerplaats en de Heer daar te vragen, Heer, ik wil graag uw smaadheid dragen, mijn kruis op u nemen, en gemeenschap zoeken met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Mogen de Heer u daarvoor de genade geven. Ik wens u nog een gezegende zondag. Amen.